De allernieuwste telefoon, een groter huis, een dikke auto voor de deur, verre vakanties. Ik gun het je van harte hoor, maar wat heb je eraan als ondertussen de planeet verder opwarmt en naar de galamiezen gaat? Wil je echt weten hoe het zit en wat we eraan kunnen doen? Luister dan naar BNR Duurzaam elke maandag tussen 3 en half 4 op de radio en altijd online als podcast. Want die volhoudbare wereld, die maken we samen.
BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor zakelijk Nederland.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is woensdag, dag 756 van de oorlog in Oekraïne. En vanmiddag zijn bij een aanval op een industrieel gebouw in Kharkiv zeker 3 doden en 5 gewonden gevallen. Er wordt nog naar slachtoffers gezocht. Aan de andere kant van de grens in Rusland zijn explosies gemeld in Belgorod. Ook gisteren hebben Rusland en Oekraïne elkaars grensgebieden weer voor zonder vuur genomen. Oekraïne dan in de regio Belgorod en Rusland in Sumy in het noordoosten van Oekraïne. Ook in die buurt zijn nog steeds die pro-Oekraïnse Russische milities actief. Afgelopen nacht zijn explosies gemeld in Engels, die stad met bijbehorende luchtmachtbasis waar Rusland strategische bommenwerpers heeft staan, die ook tegen Oekraïne worden gebruikt en eerder onder vuur zijn genomen. De resultaat is dit keer nog onduidelijk. Op de grond zie ik alleen een beetje Russische vooruitgang gemeld bij Avdiivka. Rusland zegt na die recente Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen daar de bescherming te willen opvoeren. En er was een aardig interview op Bloomberg met de baas van Gunvor Group. Dat is een hele grote internationale grondstoffenhandelaar. Die zegt dat de Russen als resultaat van die Oekraïnse aanvallen zo'n 600.000 vaten per dag minder produceren. En dat het ook al zijn invloed heeft op de futures prijzen. Totale olie-export. Google leverde me daar wat verschillende getallen, maar dat is meer in de orde van 10 miljoen vaten. Dus dan is 600.000 ook niet zo heel veel.
Ja. Weet je, die aanval op Belgorod hè, van Oekraïne heeft ertoe geleid dat Rusland 9000 kinderen heeft geëvacueerd. En Poetin heeft ook vandaag gezegd dat hij dus al die mensen in Belgorod zal schadeloos stellen en zo. Dus dat is wel indrukwekkend wat er gebeurt. En aan de andere kant heb je Rusland bombardeert Sumy en daar worden ook massa-evacuaties. Dat zijn dan Oekraïnse evacuaties genoemd.
Ja, dat klopt. En die fortificaties door Oekraïne, die worden dus in die Sumy-regio op dit ogenblik versterkt. En dat Sumy ligt dus in het noordoosten. En de bedoeling is dus om tegen te gaan dat Rusland grensoverschrijdende acties kan ondernemen. Dit ligt dus inderdaad tegen Rusland aan. En sabotageacties kan ondernemen in Oekraïne. Dus daar is ook wel het een en ander aan de gang op dit ogenblik.
Deze maand heeft Rusland 130 raketten, 320 Shahed drones en 900 geleide bommen gelanceerd.
Nou ja, kijk, als je dus hebt over dat soort zaken, Arjan, dan is het ook wel interessant dat Syrinski, de opperbevelhebber van de Oekraïnse krijgsmacht, heeft gezegd van ja, we gaan echt nu drones in grote aantallen produceren. Nou ja, de bedoeling is om 1 miljoen van die dingen per jaar van de lopende band te laten rollen, voor zover je daar een lopende band voor hebt. Maar het zijn er dus heel veel en ze willen dus nu eigenlijk die drones tot het centrum, het kernstuk maken van hun aanvalscapaciteit. Dus dat is wel interessant wat er op dit ogenblik gebeurt. En dat moet ook feitelijk een alternatief vormen voor al die lange afstandssystemen waar ze met smart op zitten te wachten en die het Westen niet levert.
Dus qua munitie, gisteren was er weer zo'n Ramstein bijeenkomst. Hebben verschillende landen weer het een en ander toegezegd. Ik zag daar had jij het ook over, hè, Arjan, wat ons betreft wat verwarrend bericht van de Oekraïnse premier Shmihal, als ik het goed zeg, die het had over mogelijk alweer voldoende munitie door die leveranties uit Tsjechië vanaf april. Dat is veel eerder dan wat eerder werd gecommuniceerd.
Volgens mij andere berichten dat er pas in juni dat ze er komen. Ja. Dus dat is wel echt volstrekt onduidelijk.
Ja. En er was ook wat beweging over de mogelijkheid van toch weer nieuwe Amerikaanse hulp, begreep ik.
Ja, Graham, de Amerikaanse Republikeinse leider, niet onbelangrijk hoor, die heeft gezegd, nou ja, ik voorzie nu wel dat er snelle oplossing komt voor dit probleem. En dan gaat het dus niet meer over giften, maar dan gaat het eigenlijk over leningen tegen een hele lage rente, waarvan een deel kan worden kwijtgescholden. Dus daar wordt dan weer een juridische truc voor toegepast om dat Republikeinse smaldeel over de streep te trekken.
Ja. En Graham is heel dicht bij Trump. Hè. Die is echt een Trump-getrouwe geworden. Dus als hij dat zegt, dan... Over een maand geleden, of misschien wel 2 maanden geleden, werd deze optie al genoemd. Hè. Als we nou geen gift doen, maar leningen, dan zou Trump dat misschien kunnen accepteren.
Ja. Ja.
Het heeft vreselijk lang geduurd. Hè.
Ja. Misschien nog even één ding over die granaten uit Tsjechië. Hè, of die ergens in een of andere landlijn gevonden. Daarvan is het toch wel de vraag van waar je nou eigenlijk mee kan. Want een 155 mm granaat past niet in elk 155 mm geschut.
Oh, waarom niet? Dat is toch dezelfde maat?
Dezelfde maat, maar de ene die heeft er bij wijze van spreken sportvelg onder gezet en de andere niet. Dus dat verschilt gewoon, de specificaties die verschillen per land. Dat is het grote probleem. We hebben het wel gestandardiseerd in de NAVO, maar ook weer niet. He, dus landen hebben dus weer een aparte eisen die ze dan weer aan zo'n granaat stellen. Ik ben geen granaatexpert, laat dat voorop worden gesteld. Maar degene die dat wel zeggen, die zeggen ja, we moeten eerst maar eens even zien te vogelen. In welk systeem die granaten nou eigenlijk kunnen worden, door welk systeem die granaten kunnen worden afgeschoten.
Huh.
En dat is niet elk systeem. En het kan dus best zo zijn als je zo'n granaat tracht achter te schiepen. Te schieten door een bepaald systeem dat het hele systeem explodeert. Hmm. Dus het is echt heel erg de vraag wat dit nou eigenlijk precies voor granaten zijn.
Ja. Overigens vond ik wel een aardig woord van relativering over dit alles van Michael Kaufman weer in de War on the Rocks podcast. Die zei nogmaals, dit is allemaal een groot probleem, maar het grotere probleem is nog steeds mankracht. Dus de nieuwe mobilisatieronde waar ze in Oekraïne maar niet toe kunnen besluiten.
Ja, er moet nog 1 miljoen bij worden geplust. En ja, je ziet dus gewoon dat er enorme oppositie begint te ontstaan tegen onder de jongeren die opgeroepen zouden moeten kunnen worden. Dus wat je ziet in het Oekraïnse systeem is dat eigenlijk die oproepleeftijd behoorlijk laag ligt, behoorlijk hoog ligt, iets van 27 jaar. En dat wil je dus nu gaan verlagen naar, nou wat zal het zijn, 23 jaar. Ja, er is een oppositie natuurlijk tegen onder degene die dat betreft. Maar er is ook oppositie onder politici die zeggen, hoor eens even, dit is wel een cruciaal onderdeel van onze maatschappij, onze economie. En zonder dat hebben we ook een lange termijn probleem. En dat is ook zo. Alleen dan moet je wel de afweging maken van wat is nou eigenlijk belangrijker. Je toekomstige economie of je veiligheid nu.
Ja, en Kaufman legde...
Daar gaan wij niet over, maar dat is wel waar men een besluit over moet nemen. Sorry, Arie-Jan, wou je zeggen?
Kaufman legde in War on the Rocks ook uit dat Zelensky hier zich niet achter, zich niet breed voor maakt. Want hij weet dat die oppositiepartijen daar tegen zijn. Dus hij durft dat niet in speeches echt aan te roeren.
Ja, de legerleiding die wil het heel graag, maar in de politiek is het heel moeilijk. Ja.
Het is heel moeilijk. En het conflict tussen Zelensky en Zelensky had hier ook mee te maken. Mm-hmm. Zelensky inschatten, ik moet daar niet te veel over zeggen, want het ligt zo gevoelig. En het zijn grenzen dus. Hè?
Ja. Hey, deze week komen de Europese leiders weer bijeen. We hebben het eerder genoemd dat daar dus daadwerkelijk een plan op tafel ligt van de Europese Commissie over het inzetten van Russisch geld voor wapens aan Oekraïne. Hè?
En het gaat om 2,5 tot 3 miljard per jaar. Hè? Dat is dus de rente van die frozen assets, die bevroren aandelen zou je kunnen zeggen.
Tegoeden.
Ja, tegoeden moet je zeggen, ja. Borrell wil 90% daarvan omzetten in wapens, hè, om te kopen.
Via
Peace Facility Fund. Hè. En 10% wil die via het EU-budget doen, gewoon om de capaciteit van de Oekraïnse defensieindustrie te verhogen.
En er wordt nu ook gedacht over nieuwe heffingen op Russisch en Belarusisch graan. En dat is om de lidstaten zoals Polen tegemoet te komen. Die zeggen, hoor eens even, die goedkope graanimporten, ook uit Rusland en Belarus, dat zint ons absoluut niet. Dat moet veranderen. Dus wat je dan ziet is dat er pakweg 95 euro per ton graan moet worden betaald aan extra heffingen. Maar dat geldt ook extra heffingen voor bijvoorbeeld zaadolies en de producten daarvan. Hè. Dus er wordt ook zeep bijvoorbeeld gemaakt van dat spul. En die moeten dus ook met de tarieven worden verhoogd, die prijzen.
Ja. Ja, en ik zag ergens staan dat Europa dat eerder niet heeft gedaan uit vrees om de voedselmarkten verder te verstoren. Maar kennelijk is dat dan dus nu die overweging anders uitgevallen.
Nou ja, inderdaad. Kijk, je maakt dus inderdaad verschrikkelijke overwegingen. Je maakt dus inderdaad een overweging van wat ga ik nou doen? Ga ik die Poolse boeren tot bedaren brengen? Verstoor ik de internationale voedselmarkt? Nou ja, dat soort verschrikkelijke besluiten zou je dus inderdaad moeten nemen.
En de Oekraïense export van graan, die gaat nog steeds tariefvrij Polen in. Mm-hmm. En dat heeft een EU verlengd tot en met juni 2025.
Ja, maar goed, dit is dus een geste in de richting van de Polen om het een soort goedmaakje, zou je kunnen zeggen.
Zien wij nog bewegingen op de diverse diplomatieke fronten?
Ja, nogal. Ja. Ga je gang, Jan.
Nou, bijvoorbeeld dus, Poetin gaat in mei naar China, hè? Dat is niet onbelangrijk. Dat is heel belangrijk, want hier en daar wordt wel over vredesplannen gesproken. Ook Oekraïne doet dat zelf, hè. Modi heeft gebeld met Poetin apart en met Zelensky apart. Kulema gaat volgende week naar India. En die zoekt de steun voor het Oekraïense vredesplan. Ja, het is heel duidelijk dat daar activiteiten worden ontplooid.
Zeker. En wat je dus ook ziet is dat die ontkoppeling van Rusland, China, Noord-Korea van het Westen, dat die dus in een hogere versnelling door Rusland wordt gezet. Er is een overleg geweest tussen de plaatsvervangend minister van Buitenlandse Zaken, Rudenko van Rusland, met een Chinese counterpart, Lia Xiaoming. Dat is de speciale afgevaardigde voor het Koreaanse schiereiland. En die hebben gezegd van ja, nee, die hele onrust hier op in dit deel van Noordoost-Azië, dat komt allemaal door de Verenigde Staten. En die zijn uit op blokken. En die blokken willen ze tegen elkaar zetten. Het grappige natuurlijk is dat eigenlijk wat er nu gebeurt door Oekraïne en die samenwerking tussen Rusland en China, dat eigenlijk gewoon een blokvorming is. Maar daar krijgt Amerika nu de schuld van. Maar ja, goed, die kan je natuurlijk overal de schuld van geven. Maar wat we gewoon feitelijk zien, is dat er wordt gestreefd naar een ontkoppeling tussen Oost en West, om het maar zo te zeggen. Daar past ook een telefoontje in van Poetin met Raisi, de Iraanse president. En die spreken dan weer volgens af van Iran gaat helpen om de stabiliteit aan de zuidgrens van Rusland te verbeteren. En dan praten we bijvoorbeeld over Armenië, Azerbeidzjan. En Armenië zelf die zegt, ik heb geen behoefte meer om in het meer betalingssysteem te zitten. Want als ik daarin blijf, dan word ik ook onderworpen aan de Amerikaanse sancties en dat wil ik niet. Dus die boel die begint daar aardig uit elkaar te vallen. Dus wat die wint zeg maar in Oekraïne, dat verliest die aan zijn zuidflank. Mm-hmm. En te meer ook omdat Armenië heeft gezegd, ik wil helemaal geen lid meer zijn of ik bevries mijn positie binnen de collectieve verdedigingsorganisatie die geleid wordt door Rusland. Ja. Dus ik bedoel, het gaat ook niet lekker, moet ik zeggen, als ik dit allemaal zo zie.
Er zijn dus heel veel Armeniërs verdreven en gevlucht uit Nagorno-Karabakh. Hè?
Ja,
Rusland heeft het zeker allemaal niet kunnen voorkomen. Dus ja, de Armeniërs hebben het wel gehad met hun traditionele beschermheer.
Hè? Ja. Ja, wat ik echt een hele interessante vind op dit ogenblik is de discussie die in Rusland loopt en ook de maatregelen die worden gelopen om de handelsroutes te verleggen. Dus we hebben het al gehad over de routes die naar China lopen. Maar veel en veel belangrijker is een alternatief voor de handelsroute die eigenlijk loopt van Sint-Petersburg helemaal door de Oostzee, Noordzee en dan naar beneden toe in de richting van India. Wat er nu aan het gebeuren is dat er wordt nagedacht of ze een spoorweg kunnen aanleggen van Rusland naar de havens van Iran in de Persische Golf. Huh. Als dat lukt, en dat gaat vermoedelijk lukken, dan zal je zien dat de route van Sint-Petersburg naar bijvoorbeeld Mumbai in India, en hier heb je India weer, wat ongelooflijk belangrijk is, die wordt dan 10 dagen in plaats van de huidige 30 tot 45 dagen.
Ja.
Als je dat weer afzet tegen de enorm verschoven handelsstromen. En bijvoorbeeld de handel met India, die is nu op het niveau van 4 keer 2021. Ligt pakweg op 65 miljard dollar. Die van China is gestegen met 61%. Ligt nu op pakweg 240 miljard dollar. De gezamenlijke handel van China en India is nu hoger dan die met de Europese Unie van voor de oorlog. Die handel lag toen pakweg op het niveau van ruim 280 miljard dollar. Dus hier is echt wat aan de gang op dit ogenblik. Dat wil niet zeggen dat dit allemaal pijnloos is. Hè? Want je moet dus wel een investering doen van 1,7 miljard in een spoorweg. En die gaat Iran gedeeltelijk bouwen. En daarvoor geeft dan levert vervolgens Rusland ook weer een financiële bijdrage. Maar ik bedoel, dit is echt iets om in de gaten te houden. Ja. Want hier zie je dus je ontkoppeling van de Europese met de Russische economie en investeringen om de handelstromen compleet om te bouwen.
Nou, oké, zullen we nu we toch reis rond de wereld aan het doen zijn, maar door naar het Midden-Oosten en wat daar allemaal weer los is. In elk geval het bericht dat Israël een succesje heeft gehaald met een grote Hamas-leider, hè? Die is gepakt.
Ja, Isa, die is gedood. Dat was al een vermoeden van, maar dat is dus inderdaad gebeurd. En dat is toch wel interessant hoor. Want dan zie je dus, ja, hoe kan je nou zo'n Hamas-leider doden? Die loopt dus niet zeg maar naar de Albert Heijn in, voor zover die nog overeind staat in Gaza. En kan je hem dus onderweg, als hij had boodschappen doen, eerst doodschieten. Nee, die zit onder de grond. Die zit dus verborgen. En eigenlijk kan je dus alleen door middel van human, zoals we dat noemen, dat is dus dat zijn menselijke waarnemingen, laten we zeggen gewoon spionnen of verklikkers, kun je dus zo'n man lokaliseren. Dat schijnt dus gedaan te zijn. Dus ergens in Hamas, in de top van Hamas, moet dus een verklikker zitten. Dat kan niet anders, want anders weet je dat niet. Want de Israëliërs wisten ook dat er geen gijzelaars in de buurt waren van die meneer Isa. En deze Isa is wel belangrijk, want dit is een van de operationele brein, mogelijkerwijs het operationele brein, achter de aanval op 7 oktober. En vervolgens weet je ook nog een keer dat alle communicatie tussen de Hamas-leiders versleuteld is. Daar kom je ook dus zo niet in. Dus dit is wel een veiligheidsprobleem voor Hamas van de eerste orde. Want dit, nogmaals, maar dat kan niet vaak genoeg worden gezegd, dit betekent dus vermoedelijk dat er dus een verklikker zit in de top van Hamas.
Ja, ik herinner me trouwens, gisteren nodigde Biden Israëlische topambtenaren uit om een alternatief te bedenken voor de inval in Rafah. Hè? En toen werd er ook gezegd van de Amerikaanse geheime diensten hebben verteld aan Netanyahu dat het onmogelijk is om alle Hamas-leiders uit te schakelen. Want nu krijgen we allemaal berichten. Vandaag dus 90 terroristen zijn dus neergeknald bij het Al-Shifa ziekenhuis. Hè? 160 gevangen genomen. Ze hebben er ook wapens gevonden. Maar dus de gedachte dat je ze allemaal zou kunnen uitschakelen, wat veel mensen schijnen te denken, dat wordt nu ook bevestigd door de Amerikaanse geheime dienst, dat dat helemaal niet kan. En dat ze, oh ja, ze zeiden ook nog van, ze zullen nog jaren last hebben van Hamas. Nou, dat bevestigt onze opvattingen daarover.
Ja.
Netanyahu heeft opnieuw gezegd dat die aanval op Rafah nog wat langer op zich laat wachten. Hè?
Ja, dat is toch raar hoor, wat daar gebeurt.
Heeft hij net gezegd, voor de voorbereiding van de IDF voor die aanval, dat duurt langer. Dus je begint een beetje, ja, je gaat dan speculeren. Want er zijn natuurlijk ook nu staakt het vuren onderhandelingen zijn er aan de gang. Hè? Blinken zit nu weer in Saoedi-Arabië en gaat naar Egypte en gaat vrijdag naar Israël toe. Hè? Hamas zegt wel dat Israël het staakt het vuren aanbod afgewezen heeft bij monden van Osama Hamdan. Maar het feit, heel misschien is het zo dat Netanyahu dat nu zegt omdat hij ruimte ziet voor een staakt het vuren. Ik weet het niet.
Ja, het is echt, nee jongens, maar het is echt raar. Want vorige week vrijdag is dus in het Israëlische kabinet is het plan goedgekeurd.
Ja.
Dus dan zou je zeggen van dat is allemaal in kannen en kijken. Hij heeft gisteren nog geroepen, naar aanleiding van een gesprek met, en ook voorafgaand aan een gesprek met Biden, er is geen alternatief voor een aanval op Rafah, want we moeten Hamas een kopje kleiner maken. En nu zegt hij dit weer. Dus het is toch vreemd wat hier gebeurt. Dus daar moet een relatie zijn ook met de onderhandelingen. Ja. Blinken is weer naar het Midden-Oosten gegaan, zesde keer. Saoedi-Arabië en Egypte gaat hij bezoeken of heeft hij misschien al bezocht op dit ogenblik. En dat wordt ook gekoppeld aan de herstart van de onderhandelingen. Dus het is vreemd wat hier gebeurt. En tegelijkertijd zou je kunnen zeggen, nou, dit moet iets te maken hebben met toch de onderhandelingen die in een nieuwe fase terechtkomen.
Ja, dat denk ik ook. Ja. Ja. Er is een delegatie van Amerikaanse en Britse doktoren in Washington. Mm-hmm. En die beschuldigt de IDF ervan dat ze systematisch de gezondheidsinfrastructuur vernietigen. De WHO zegt vandaag ook van meer dan 400 aanvallen sinds 7 oktober op die gezondheidsinfrastructuur. Dus de druk wordt hoger en hoger. En dat is met name voor Biden, hè, met die linker-democratische vleugel, heel gevaarlijk.
Ja, Al-Shifa, dat ziekenhuis, dat wordt ook continu aangevallen. Dat gaat gewoon door. Ook vandaag is dat kennelijk weer doorgegaan. Wat ook heel, UNRWA, die hulporganisatie van de VN voor Gaza, ja, de baas daarvan, Lazzarini, die wordt dus ook gewoon verboden om op dit ogenblik Gaza te bezoeken. Dus het leidt ook weer tot een diplomatiek probleem.
Ja, belangrijk om op te merken dat de Israëlische bevolking, die steunt dus die hele kritische houding ten aanzien van UNRWA. Hè. Dat is een heel ander perspectief dan je hebt bij de linker-democratische vleugel in Amerika. Er was vandaag ook een demonstratie voor dat UNRWA-office in Jeruzalem. Je moet bedenken, het is bewezen dat 12 van de 13.000 Gaza-stafleden betrokken waren bij de 7 oktober aanval. Maar ja, het probleem is hier natuurlijk van, je kunt zonder UNRWA, kan je niet goed die voedsel distribueren. Want UNRWA is gewoon de grootste. Hè? Dat zegt Kaag ook elke dag. Ja. En dus ik vind wel dat deze bevolking toch daar nog eens over na zou moeten denken. Of dat verstandig is wat ze...
Ja, maar dat doen ze dus niet. Ja. Dus dat kan alleen maar opgelost worden met druk van buiten. En dat is natuurlijk wat op dit ogenblik Biden probeert te doen.
Ja. Ja. Vakbonden in Engeland zijn tegen de wapenleveranties aan Israël. En dat zijn dus nu ook demonstraties in Edinburgh en Cheltenham. Eerder hebben we het ook al over bericht. Hè? Nu duikt het weer op. Want ook Canada en ook Engeland leveren ook veel wapens, hè, aan Israël.
Ik dacht ergens te zien dat Canada het opschort. Maar dat heb ik even niet helemaal scherp.
Het staat onder druk. Het staat onder druk.
Ja, ja, maar dus die druk is erg hoog. En zou die druk, naast dus de onderhandelingen met Hamas, zou die druk niet ook een verklaring kunnen zijn voor Netanyahu's gezwabber over een aanval op Rafah?
Het zou goed kunnen.
Ja. Het zou zomaar kunnen.
Nou, dat is wat ik net zei. Hè. De internationale druk kan dat alleen veranderen. Ja, het zou heel goed kunnen.
Nou, het is erg onduidelijk.
Ja. Nogal. Morgen weten we misschien meer of overmorgen, denk ik.
Zien we dan even verder.
Ja.
Tot morgen, jongens.
Morgen.
De allernieuwste telefoon, een grote huis, een dikke auto voor de deur, verre vakanties. Ik gun het je van harte, hoor. Maar wat heb je eraan als ondertussen de planeet verder opwarmt en naar de galamiezen gaat? Wil je echt weten hoe het zit en wat we eraan kunnen doen? Luister dan naar BNR Duurzaam elke maandag tussen 3 en half 4 op de radio en altijd online als podcast. Want die volhoudbare wereld, die maken we samen.
BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor zakelijk Nederland.